onze godsdienstoefening aan. Door met elkaar te zingen uit ten eerste psalm. En daarvan het eerste vers. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, daar zulken samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar scheren bed, blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst, ten ijverig betracht. Het is het eerste vers van de eerste psalm.
Waarom zal hij het ook hopen?
Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aardigheid Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze heilige rust en Sabbatdag nog rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Daar zijn er zoveelen die het niet meer vergund wordt. Daar zijn er zoveelen die er geen betrekking op hebben. En daar zijn er ook onder ons die door krankheid en door ouderdom verhinderd zijn om onder uw woord nog op te gaan. En sommigen die wellicht hier nooit meer hun plaats zullen innemen. En nu zijn wij nog de voorrecht dat we nog onder de klanken van dat eeuwige getuigenis ons mogen scharen. dat we er besef en dat we er indruk van mochten krijgen in onze harten. Het is u bekend, Heere, dat we nergens geen indrukken meer van hebben, tenzij dat het ons uit de hemel geschonken wordt. En u hebt uzelf en aan uw ordonantieën en inzettingen verbonden, en aan uw kerk beloofd, dat waar twee of drie nog in uw naam vergaderd zijn, dat ge daar in het midden zult komen, dat ge zal daar zult zegenen. Wil ons bij de aanvang en bij de voortgang begiftigen met ontdekkende, overtuigende, ontblotende en ontgrondende genade. En dat in deze middag onze harten vatbaar gemaakt mochten worden, het zij in het lezen of in het prediken van uw woord, voor dat getuigenis dat nog tot ons gebracht zal worden. Laat het toch geen reuken des doods ten doden, maar een reuken des levens ten leven, een kracht van u tot zaligheid mogen zijn. Dat er hier en daar over de lengte en breedte der aarde nog parelen gehecht mochten worden aan de middelaarskroon van koning Jezus. Dat er nog velen geroepen mochten worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat valse gronden ontdekt mochten worden, opdat we onszelf niet misleiden en bedriegen zullen voor die ontzaglijke eeuwigheid die we met rasse schreden tegemoet snellen. En wat in duisternis en in donkerheid en in strijd en in moeite, in druk en kruis, in veroordeling over de wereld zwerft, Heere, ge mocht er stenen sierlijk leggen, op saffieren gegrondvest, en de ganse lampalen van aangename steen. Wil uw eigen werkes tot klaarheid en helderheid brengen, en dat uw geest er eens een stempel op mocht zetten, ook in deze Sabbatdag in de harten van uw volk, opdat de uitgangen van de dag nog eens juichen mochten tot roem van vrije genade. En het in hun hart en leven bevestigd mocht worden. Haar beheerte vervult gij met goed. En aan uw welsten bloed voert gij die dat ze denken. Verlos ons van onszelf. Verlos ons van de zonde, verlos ons van de boze, en dat uw koninkrijk opgericht, maar ook bevestigd mocht worden in het hart van uw gunstgenoten. Gedenk aan alle plaatsen van uw heerschappij, wil alle weduwe knechten en die arbeid in uw kerk. Nog gedenken naar ziel en lichaam beide. Ook onder het jodendom en heidendom geeft ze nog lust, moed en kracht. En wil de arbeid nog rijkelijk zegenen. Hier en daar wil ook ons in deze middag bij vernieuwen nog sterker. Ook verlichten door uw geest, opdat we uw woord mochten brengen. Naar de zin en mening des geestes, dat we zelf er nog van meegedeeld mochten worden. En dat we de rijkdom van Gods kerk mochten uitdragen. Het geluk van uw volk hier, in dit leven, maar ook straks, wanneer de dood zal komen. En wanneer ze opgenomen zullen worden in eeuwige heerlijkheid. Gedenk aan al de zieken en al de kranken. Aan al de weduwen, wezen en weduwenaars. En wil al de noden onder jong en oud vervullen, ook in de gezinnen. En ons samen nog kronen met uw goedertieren heen. In de vergeving van al onze misdaden. Om Christus willen. Amen. Psalm 2, het zesde en het zevende vers. En inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de armen. Psalm 2, vrees Heeren macht en dient zijn majesteit juist bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust den zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelgt voor alle ogen. U op uw weg tot stof doet wederkeren. Wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onvergoed zou door haar gloed verteren, tot staven van zijn lang gehoond gezag. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het is uit Psalm 2, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
geliefden. Wij lezen in Jesaja 14, vers 32. Wat zou men dan antwoorden, den boden des volks? Ge weet het verband waarin die tekst voorkomt. De koning Achas was gestorven. Hiskia, nauwelijks 25 jaar oud, hij zou de regering over moeten nemen. De toestand waarin het land verkeerde, dat was van alle kanten treurvol. En u zijn de gezanten van Babel, die zijn gekomen naar de stad om een onderzoek in te stellen naar de toestand waarin het land verkeerde. Ze kwamen eigenlijk om te condoleren. Ze kwamen eigenlijk, zoals we dat zouden zeggen, voor rouwbeklag, om hun deelnemen te betuigen in de slag die het land getroffen had. Maar in de grond van de zaak zijn ze daar niet voor gekomen. Ze kwamen eigenlijk eens kijken hoe diep treurig dat het land erbij stond en om straks in het land te vallen en het land te overwinnen. En u staat er, wat zal men dan antwoorden, den boden des volks? Die mensen, die staatshoofden in die dagen, die wisten eigenlijk niet wat voor antwoord dat ze zouden moeten geven. Want ze waren ervan overtuigd dat de toestand uitwendig verschrikkelijk was. En hun ogen waren gesloten voor hetgeen dat God voor had met zijn kerk in de regering van Hiskia. Schijnbaar daar hadden ze heel geen verwachting van. En het is ook wel mogelijk dat de toestand zo zeer was dat ze uitwendig dachten, het is een verloren zaak. Wat zou men dan antwoorden, den boden des volks? Zij wisten het niet. Want als die mensen nu eens zouden moeten zeggen tegen die groten van Babel, hoe het eigenlijk erbij stond, dan zouden ze misschien een week later al in de oorlog zitten. Ze waren beschaamd om een antwoord te geven. Maar toen dat volk geen antwoord had, toen heeft God ze een antwoord gegeven. Wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? En het goddelijke antwoord dat was dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijn volks daar een toevlucht zouden hebben. Dat antwoord dat was anders als dat de leidslieden en de oversten van het volk ooit hadden kunnen geven. Maar God die gaf aan die mensen een antwoord. En dat antwoord, dat was voldoende. Dat antwoord, dat was genoeg. Wat ik vanmiddag daaruit nemen wil, dat is alleen dit. Dat de meeste tijd Gods volk de smade niet kan antwoorden. Dat Gods kinderen de meeste tijd als stommen over de wereld moeten gaan. We hebben vanmorgen gesproken over die grote voorspraak aan de rechterhand des Vaders. En de noodzakelijkheid om hem te kennen, om hem te bezitten. Maar hoe weinigen van Gods volk zullen er met vrijmoedigheid een antwoord geven kunnen. Dat die voorspraak ook hun voorspraak is. Want om dat te kunnen zeggen, dan moet er bewuste genade in ons hart zijn. En wat een voorrecht wanneer God zelf in ons leven, zoals hier in Jesaja 14 vers 32, wanneer God zelf ons een antwoord geeft. Vanmiddag wensen we ook te spreken over een antwoord dat Gods kerk geeft. Te midden van al de bestrijders en te midden van al de belagers. Onze tekst voor vanmiddag is in Romeinen 8. En daarvan het 37e vers waar Gods woord al dus luidt. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft tot dusverre. We hebben hier in onze tekst vanmiddag een vrijmoedig antwoord. Ten eerste, door wie dat antwoord wordt gegeven. In de tweede plaats, wanneer dat antwoord is gegeven. En in de derde plaats, met welke bewustheid dat antwoord gegeven is. Dat zijn onze drie gedachten. Dat alle mensen zulk een antwoord niet geven kunnen, dat is duidelijk genoeg. We hebben met weinig woorden, we kunnen met weinig woorden dat bevestigen. Vooral onder ons, omdat we leren de predestinatie, de verkiezing en de verwerping. En nu is het wel opmerkelijk dat een apostel die spreekt in deze tekst in het meervoud. Hij zegt niet in dit alles ben ik meer dan een overwinnaar. Maar hij zegt in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. De apostel die mocht door genade weten dat een overwinnaar was. voor zichzelf. Die man die wist dat er een tijd in zijn leven gekomen was dat God hem overwonnen had. Dat was gebeurd op de weg naar Damascus. En dat er nu een overwinnaar was door de genade des Heilige Geestes in de vereniging met Christus. Dat bewustzijn dat mocht een apostel in zijn eigen hart en zielen hebben. Wat een onuitsprekelijk en wat een rijk voorrecht. Want het is wel mogelijk dat we genade van God hebben ontvangen. Maar dat we toch maar weinig kunnen en weinig durven zeggen. Dat zo menigmaal de vrijmoedigheid des geloofs ontbreekt in ons hart en in ons leven. Denk maar eens aan die zielen die van verre staan. Denk maar eens aan die zielen die zo vaak in strijd zijn of het Godse werk is of dat het hun werk is. Denk maar eens aan die zielen die zo bestreden worden. Aan die zielen die zoveel te kampen hebben in de leven. Aan die zielen waar het meer duister voor is dan dat ze in het licht wandelen. Denk maar eens aan die zielen waar die zoveel geslingerd ermee worden. Dat ze van binnen zeggen, je hebt geen heil bij God. En die zijn er meer in Gods kerk en in zonderheid in onze dagen dan degene die met bewustheid en met zekerheid getuigenis kunnen geven van de hoop die in hun is. Maar nu zegt Paulus, die zegt hier in die tekst, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, wij. En daar bedoelt er niet alleen zichzelf mee, maar daar bedoelt er ook de gehele kerken Gods mee. Daar gaat die apostel, die gaat hier de gehele kerk insluiten. Want al Gods kinderen zijn overwonnen. En al Gods volk, ze zullen overwinnen door het bloed des lams. Daar zal geen klauw van dat volk achterblijven. Al zijn er hier in de leven nog zoveel bittere rampen. Al zijn er hier in de leven zoveel vijanden. Zoveel geweldige vijanden, doodsvijanden, verbonden vijanden, die van alle kanten de leven benauwen en de leven bemoeilijken. Maar toch, dat volk dat zal eenmaal beërven wat bestendig is. En God die zal al de schatkameren vervullen. Daar is te dien opzichte als je ziet op de grondslag die hier ligt in het welbehagen Gods. Dan is er voor niet één van Gods volk enige twijfel. Je leest in een zekere plaats dat ze, dat volk van Israël in de dagen van David, dat ze allemaal over de rivier kwamen, over de Jordaan, voor het vallen van de avond. Dus voor de donker kwam, waren ze allemaal aan de andere kant. En zo is het nu met de ganse kerken Gods geliefden. Wanneer we van God gekend zijn, en we door God geliefd en bemind zijn, wanneer het werk Gods in onze zielen verheerlijkt is, dan zal het einde, dat zal zeker vrede zijn. Want het vaste fundament Gods dat staat, hebben de deze zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En de Heere Jezus die heeft in Johannes 10 zijn kerk betuigd: ik geef mijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En er staat ook in datzelfde kapitel: en niemand zal ze uit mijn hand rukken, nog uit de hand mijn vaders. Dus wanneer de vraag nu vanmiddag gedaan wordt, door wie wordt dat nu geantwoord in onze tekst? Want we zijn in alle deze meer dan overwinnaars, dan zeggen we met volle vrijmoedigheid, dat is nu het antwoord van de kerke Gods. Van degenen waar de apostel die beëindigt mee in dat kapitel, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Al degenen die in Christus zijn begrepen, en dat is de gehele kerk geliefden. Dat is niet alleen de bevestigde kerk, maar dat is ook de bekommerde kerk. Want de leven dat is in Christus verborgen met God. En ze hebben allen het leven ontvangen dat door Christus is verworven, dat door Christus is geschonken en dat door Christus ook zelf wordt onderhouden, die er borg voor is. Want we lezen in Johannes 14 vers 19 dat Christus zegt: want ik leef en gij zult leven. Dus dat vrijmoedige antwoord, dat wordt door Gods kerk hier gegeven. En het is een voorrecht, een groot voorrecht, wanneer dat nu Christus aan ons hart is toegepast. En dat we door de vrijmoedige geest zulke vrijmoedige antwoord kunnen geven. David die zegt in Psalm 51... en de vrijmoedige geest die ondersteunen mij. En als u die vrijmoedige geest hem geschonken wordt, dan heeft hij ook die vrijmoedigheid om hier met een apostel Paulus in te stemmen. Want in alle deze zijn er meer dan overwinnaars. Het is immers zoals je leest in 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En die vrijheid die kunnen we krijgen en die kunnen we hebben en die kan in oefening zijn wanneer Gods geest in ons hart is. Dus dat geldt hier de gehele kerke Gods. Het geeft ook wel plaats dat in het leven van Gods bekommerde volk, dat er ogenblikken zijn dat ze overal bovenuit kijken. En dat ze overal doorkijken. En dat er niets meer in de weg is dat gebeurt voor dat volk. Zowel als voor Gods bevestigde volk. Wanneer de Heere maar ruimte en maar opening in de zielen komt te geven. Ik zal het nog een beetje anders zeggen. Zo menigmaal als een kind van God verwaardigd wordt om het net aan de rechterzijde van het schip te werpen, dat wil zeggen in het welbehagen Gods, in het volbrachte werk van de middelaar, door de kracht van de Heilige Geest, dan is er die vrijmoedigheid waarvan de kerk hier zegt in onze tekst, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Nu gaan we een ogenblikje verder om te zoeken wanneer dat vrijmoedige antwoord gegeven wordt. En ten eerste waarin dat niet bestaat wat ze zeggen. Paulus die zegt, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. En wat bedoelt die apostel daarmee? De apostel die ziet hier terug op hetgeen wat er gezegd heeft in het vorige. Hij is al begonnen om te zeggen, wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan heeft hij verder gezegd, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan spreekt hij van verdrukking, van benauwdheid, van vervolging, van honger, van naaktheid, van gevaar of zwaard. En dat zijn nu allemaal zaken, geliefden, waar Gods volk in de leven mee te doen krijgt. Geen wonder dat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 19, indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want als je de weg van Gods kerk bekijkt en je legt de weg van de wereld ernaast, dan moet je tot een conclusie komen zoals David in Psalm 34 vers 17, dat velen zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. We kennen allemaal de exempels uit Gods getuigenis. Wat een verdriet, wat een ellende, wat een strijd en wat een moeite in het leven van een Abraham, van een Isaac, van een Jacob, van een Job, van een David, van een Asaf. En daar is nu het gehele leven van Gods kerk in getekend. Zodra God ze bekeerd heeft, dan krijgen ze de duivel tegen, ze krijgen de wereld tegen. En het ergste dat is dat ze dreigen tegen krijgen. Ze krijgen er zelf een tegen. Want het vlees dat onderwerpt zich er werd Gods niet. En het kan ook niet, zegt een apostel. En het is van de ene dag in de andere maar vervolging. En verdrukking. En honger en naaktheid. Benauwdheid en zwaar. De hele samenvoeging van het leven van ons volk. In het vorige versie staat in 36 hier, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slacht. En wat dat nu allemaal inhoudt, geliefd, in het leven van dat volk, dat is met geen pen te beschrijven. En dat is met geen woorden is dat uit te drukken. Een mens die is zo dwaas in zijn leven, het natuurlijke, dan denkt men dat hij hier een paradijs zal hebben. Dat denkt een mens. Een mens, een jong mens, die haast zichzelf om te trouwen. En dan zal hem het wel gevonden hebben. En u heeft God vele zegeningen en wel daar dit natuurlijke leven. Maar toch met dat alles, geliefden,
Daar is geen vervulling te vinden in al hetgeen waar God in gemist wordt. Laten dat in zijn leven maar onthouden. En u zoekt het wel, maar u kan het nergens vinden. En als je nu eerlijk bent wat natuurlijke leven betreft, dan zou je met me toe moeten stemmen. Dan grijpt de mens naar hetgeen wat hij nooit in zijn leven krijgt. Nooit. En het is allemaal zo anders mensen als dat de mens zich voorgesteld heeft. En toen Petrus hersteld was door Christus uit zijn val, als kind en als apostel. Wat was toen het woord dat Christus tot die Petrus sprak? Toen je jonger werd, God het gezellig. Maar als je oud zult geworden zijn, dan zal een ander je worden. En die zal je brengen waar je niet wezen wil. En dan zal op die kruisdood die hij zou sterven straks. Maar nu in het leven van Gods volk, ze worden ook gebracht op plaatsen waar ze geen zin in hebben. Want Gods volk, we hebben dat wel eens meer gezegd. Gods volk, dat neemt zijn weg op in het licht. Maar het moet in den donker uitgeleefd worden. In den donker uitgeleefd. En als die in den donker uitgeleefd moet worden, wat er dan niet komt kijken. Dan worden we de ganse dag gedood en geacht als schapen geslacht. En we hebben gedacht en gehoopt dat we in ons leven, dat we allemaal bekeerder zouden worden. En allemaal heiliger zouden worden. En allemaal gelukkiger zouden worden. En allemaal meer perfect zouden worden, volkomener zouden worden. We hebben gehoopt dat we met rassen schreeuwen de hemel zouden ingaan. Dat is wat we ons eigen voorgesteld hebben. En hij dan vroeger las in Psalm 119, dat David zegt, hij mijn hart verwijt zult hebben, dan zal ik het pad van uw geboden lopen. Oh, dan dachten ze met zulke teksten vooral, dan dachten ze, oh straks, dan lopen we zo hard, dan is er geen tijd meer aan. Dan kan geen mens ons meer tegenhouden. Dan vliegen we zoals de wind, zomaar naar de hemel toe. En nu komt er een tijd, mensen, nu kunnen we onze velen niet meer bij elkaar krijgen. Nu komt er een tijd dat we zomaar neerleven. Een tijd dat onze benen gebroken worden. Nu komt er een tijd voor ons dat we het niet meer bekijken kunnen. Nu komt er een tijd in ons leven dat we de ganse dag gedood worden. Dat de pijlen des Satans, die scherpe pijlen, in onze zielen worden gestoken. Daar komt een tijd in ons leven dat de vijandschap van de wereld, van de goddeloze wereld en van de vrome wereld, ons benauwt. En daar komt een tijd dat de verdorvenheid van ons eigen hart en leven ons gedurig verwoest. En ons gedurig maar neerdrukt. Omdat we kennis krijgen aan wegen en gangen en zaken waar we nog nooit geen gedachte over gehad hebben. Want je zou zeggen, het zal toch wel eens anders worden. Veel erger. En die natuur en dat karakter van een mens, het wordt allemaal ellendiger en allemaal ongelukkiger, werkelijk geliefd. En dan het verschrikkelijkste van alles, Dat is de lusteloosheid en de behoefteloosheid. Daar komt een tijd zelfs in ons leven, mensen, dat we geen twee woordjes meer bij elkaar kunnen brengen om nog een gebed te doen. Geen twee woordjes met persoon. En dat zelfs de lust gaat ontbreken om God te zoeken. De lust gaat ontbreken. David die zegt, mijn beheerte klachtig, o mijn God almacht, zij voor u steeds bloot en openbaar. Jaren geleden, een van ons ontslapen leraars, die preekte in een stad. Over de woorden, ik verlang naar uw heil. En daar zat onder die preekstoel een oude geoefende man. Ik heb hem ook nog gekend. En toen die dominee van de preekstoel kwam. Toen zei die man, die oude man, die zei maar dominee. Als ik nu eens niet meer verlang, wat dan? Als ik nu niet meer verlang. Hij zei, daar hoop ik me de volgende keer zo over te preken. Nee, maar hij zei dat ik vanavond wel verwacht had dat zo zei. Ja, dat had ik vanavond verwacht. Maar als je een luisteraar zonder je gehoor hebt, dan ben je niet zonder, dat kan je wel begrijpen. Dat kan je wel begrijpen. En dat is nu al, oh, dat is wel 35 jaar geleden gebeurd en misschien wel 40. Maar ik kan dat nog wel herinneren dat dat gebeurde. En u gaat er nog veel meer over denken, mis. Als ik nu eens niet meer verlang. Als ik nu eens niet meer verlang. Wat dan? En die man die was ook bij de 80 toen jij dat uitdrukt. En misschien er wel in. Maar in dit alles. In dit alles. En wat dat nu allemaal inhoudt, dat alles, dat wordt hier verder niet omschreven. Maar daar staat in, dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In dit alles. En nu in alles wat er hierop doet, mensen. En in alles wat er zich voordoet. O, soms, de afgrond die roept tot de afgrond. Soms. Dan zou een mens maar opgeven. Soms dan zou een mens maar zeggen. Bedank overal maar voor. Want het is, ik denk dat allemaal mijn eigen werk maar is. En ik denk dat er nooit geen zuiver en waarachtig beginsel. Van God in mijn hart en in mijn leven geweest is. Want de mens. Die wordt onbekeerd in zichzelf. Onbekeerd. En wat betekent het nu onbekeerd in zichzelf? Duisternis. Vijandschap. Verderf. Ongeluk. Allerlei ellende. Waar zijn hart en leven. Die hoofdman in Handelingen in Matthäus zag, die zei, Heere, ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou inkomen. En hij zegt, en Heere Jezus, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël niet gevonden, om niet onder mijn dak in te komen, vanwege de onwaardigheid. En dat zijn nu allemaal zaken die God ons leren moet. Want van onszelf, mijn geliefden, dan is het omhoog. Dan is het allemaal zo gesloten voor een mens. Dat er heel een gedachten over heeft. Maar nu zegt de apostel, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In al die strijd, in al die druk, in al die vrezen, in al die benauwdheid, in al dat gebeur, in al die onthoudingen, Ja, zelfs in het inleven van ons verdorven bestaan, in dit alles, zijn we meer dan overwinnaars. De apostel die zegt hier niet, in dit alles zijn we overwinnaars, nee. Maar hij zegt hier, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. En u moet je maar eens de vraag gaan stellen, wat dat nu eigenlijk betekent. Hoe is dat nu mogelijk? Om meer dan overwinnaar te zijn. Meer dan overwinnaar. Als je die tekst hier leest, dan zou je zeggen, zou dat toch niet een beetje te hoog gesproken zijn? Maar als nu die man nu nog zou zeggen, ik geloof, ik mag geloven, dat ik in de overwinning van Christus deel, dat ik daar kennis aan heb, dat ik daar hoop op gekregen heb, dan zou je zeggen, daar kan ik wel mee meestappen. Maar hoe kan u een mens meegaan met een persoon en met mensen die zeggen, we zijn meer dan overwinnaars. Hoe is dat nu mogelijk? Dat is mogelijk, geliefden. Ten eerste, ze zijn in Christus begrepen. Ze zijn begrepen in zijn ontvangenis. Ze zijn begrepen in zijn leven. Ze zijn begrepen in zijn lijden. Ze zijn begrepen in zijn sterven. Ze zijn begrepen in zijn overwinning. Want Christus die heeft aan het kruis getriomfeerd over alle machten en heerschappijen. Hij heeft ze allemaal overwonnen en onder zijn voeten gelegd. Allemaal. Dus ze zijn in de overwinning van Christus begrepen, de kerk. Daar is geen vrezen voor dat. En we hebben ook niet te twijfelen eraan, nee. Want dan zouden we moeten komen tot de ontkenning van de volkomenheid en de algenoegzaamheid van de middelaarsbediening van Christus. En dat is onmogelijk. De gehele kerk die is erin begrepen. En de gehele kerk die is erin gerekend. Maar nu meer dan overwinnaars. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Misschien heb je er ook wel eens over gedacht dat je dat las in Gods woord. Hoe kan u toch zo'n arme tobber, die de meeste tijd maar zeggen moet, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Hoe kan die dat nu toch ooit zeggen? Meer dan overwinnaars. Omdat ze onder al de zwarigheden die in hun leven opdoen, uit en inwendig, de overwinning steeds voortzetten. Ik hoop daar iets van te zeggen, mensen, in het leven, uit het leven van ons volk. Er staat in Psalm 84, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kies de welgebaande wegen en steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt een bron en stort op hem een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Voor het bewustzijn van een kind van God, daar gaat het gedurig achteruit. dan wordt het gedurig allemaal minder. Dan wordt het gedurig allemaal afgebroken. Ze krijgen een hekel aan zichzelf. Dat krijgen ze. En dan moeten ze zeggen, Heere, waartoe beslaat nog onnuttelijk lang de aarde. En soms dan beven ze wel eens als ze aan dezelfde denken. Dat ze zeggen, waar zal het nog op uitlopen? Waar zal het nog op uitlopen? Zo lusteloos. Zo behoefteloos. Zo onvatbaar voor God en goddelijke zaken. En toch, geliefden, de dichter die zegt, putten te graven zijn ze niet. Die werden gemaakt waterrijk door de regen, algelijk. Gods volk zegt de overwinning voort. Want hoe zwaar dat er strijd ook is. En soms hoe bitter dat de wegen zijn. Die God hier met dat volk houdt. In het kruis heeft hij hun goede moed. Zonder troost ze niet zullen sterven. God die zorgt ervoor. En als ze nu eens een ogenblikje terugkijken. Dan moeten ze zeggen, Heere, wat een wonder. Dat het nog is zoals het is. Want ik heb zo vaak in mijn leven gedacht. Het is omkomen. Het is schipbreuk lijden. Het is in de wanhoop wegzinken. Dat hebben ze menigmaal gedacht. Geen moed om te leven soms. Geen vooruitzicht door het leven. Maar nu zegt het geloof vanmiddag. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Want. Dat volk dat bezwijkt niet. Onder ouder tegenheden. En ze moeten het gedurig opmerken. Dat Gods rechterhand hoog verheven is. En dat de rechterhand des Heeren sterke daden doet. Want dan zeggen ze, Heere, dat ik nog ben wie ik ben. Dat is nog een eeuwig wonder. En dan die overwinning, ze zeggen, meer dan overwinnaars. Want in hun overwinning en in de doorgang van hun leven straalt meer en meer voor dat volk uit de grootheid en de uitnemendheid van de overwinning van Christus. Want de vijanden die ze hebben, die zijn machtiger dan dat zij zijn. Jozefat die zegt. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. En ze worden in de leven gewaar wanneer de duivel komt. Wat kunnen ze er tegen doen? Als de vijandschap van de wereld openbaar wordt. Dan zijn we zo moedeloos. Dan liggen we zo tegen de grond. Een zuur gezicht soms. Een zuur gezicht. En tegen al hetgeen wat inwendig zich opdoet. En tegen al hetgeen wat inwendig zich komt te verheffen tegen de kennissen van Christus. Hebben wij de macht om één zondige gedachte uit te roeien. Hebben wij het vermogen om onszelf één goede gedachte te geven? Nee. Maar dat volk dat zegt in hem, zijn we meer dan overwinnaars. Want de overwinning van Christus die straalt erin uit. Christus die staat achter hen. Christus die staat naast hen. En zij mogen de voetstappen van die Christus drukken. De Heer Jezus die zei tegen Petrus de Satan. Die heeft jullie de zeer beheerd te zitten aan de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat is nu alleen door zijn kracht Gods volk in stand. Want als dat volk eens terugkijkt in de leven, oh, dan moeten ze wel zeggen hoe menigmaal het God uw gunst betoogt. Duizendmaal zijn ze gered geworden. En waarom? Omdat het niet hun zaak was, maar het was de zaak van God. Het was Gods werk dat in er was. En Christus' bediening die gaat in het hart en in het leven van dat volk gedurig maar voort. In hem zijn ze meer dan overwinnaars. En meer dan overwinnaars, ja. Want er zijn zelfs ogenblikken dat ze er beulen vrijmoedig aanspreken. En dat ze die beulen die ze hebben zelf gaan aftakelen. Als je eens denkt aan David en Goliath. Toen die David daar kwam met die steen uit de been in zijn tas. Die Goliath die heeft ermee gespot. Hij keek op die verachte David. En dan zegt die Goliath tegen mij opkomen. Wat denk je toch van jezelf? En in David, dit was er maar een handje vol. Ten opzichte van die grotere Goliath. Maar dat geloof, dat zegt ik, kom tot u in de naam van de heilige Israël. Onbestreden Filistijn. En ge weet geliefden dat alleen van die stenen slinger in het hoofd van die Goliath. En daar lag hem neer. Daar lag hem neer. En als je dan eens denkt aan een Gideon. Toen in Engel kwam en zei de Heer is met u, hij strijdbare held. Hij zei, als de Heere met ons waren, zou ons dan al dat kwaad overkomen zijn. Straks dan gaat er al de borsten van Baal uitroeien. Alles neerwerken. Want het is in de kracht van God dat dat volk overwint. De jongelingen van Babel, ze gaan de oven in. Onze God die we dienen, die is machtig om ons te verlossen. We zijn in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Want Gods volk, dat verliest in de strijd nooit wat. Gods volk, dat wint in de strijd alles. Kan Gods volk in die geestelijke strijd dan nooit iets verliezen? Nee. Nee. Gods volk dat wint in de geestelijke strijd. Het is met Gods volk hetzelfde als met het goud dat geworpen wordt in de smeltkroes. Wat gaat er over de kroes? Alleen het schuim. Maar het goud dat blijft erin. Dat goud dat wordt gezuiverd. Dus dat volk dat verliest wel der eigen kracht en der eigen sterkte. Want ze krijgen in hun leven hoe langer hoe meer God nodig. Waar ze vroeger zoveel dachten nog van zichzelf. En waar ze met zichzelf zoveel op pad waren. Maar dat wordt in het verdere van het leven. Wanneer ze door de druk geoefend te worden. Dan wordt dat allemaal zo anders. Ze krijgen nu God veel meer nodig als dat ze hem ooit nodig gehad hebben. Ze gaan David verstaan meer en meer. Wanneer hij zong in Psalm 119, schraag op dat spoor. Mij wankelen dan. Ze gaan het veel meer begrijpen. En dat kost zo wel 30, 40, 50. hier dat we het begrijpen. Wat het eigenlijk inhoudt. Dat David in diezelfde psalm zong. Geef mij verstand met goddelijke levensdraad. Hij zoek uw knecht, schoon hij wet een schond, want hij volhardt naar uw gewoonte hoort. Dat volk dat wordt in dezelfde allemaal kleiner. Dat wordt in dezelfde allemaal meer afhankelijker. Dat wordt in dezelfde allemaal meer kinderlijker. Dat volk dat komt hoe langer hoe meer te bevoelen. Dat in hun geen kracht is. Dat ze niets kunnen en niets vermogen maar. Dat nu de nood hoe langer hoe groter wordt dat Christus een gestalte in de harten zal krijgen. En dat de taal van de zielen wordt als we zingen. Uit het laatste van Psalm 3 staat op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Het laatste vers van de derde Psalm. Hier zegt die ons lief gehad heeft. En dat in vierderlei betrekking is. In vierderlei betrekking. Hem die ons lief gehad heeft. Ten eerste in de eeuwigheid. Ten tweede in de tijd. En ten derde die bestendig zijn volk lief heeft. En ten vierde die zijn volk lief heeft tot een einde toe, die ons lief gehad heeft. En hij nu eens een ogenblikje met de aandacht beschouwt, mensen. Onze liefde heeft een begin. En onze liefde, dat is vaak zo liefdeloos. En dat is vaak zo koud. Soms dan zou een kind van God wel eens zeggen. Zou er wel eens ooit vurige, waarachtige, innige liefde in mijn hart geweest zijn. Soms dan zou er aan gaan twijfelen. Want die vindt in zijn eigen niet anders als verderf. Niet anders als vijandschap. En niet anders als ellende. En hij nu zou vragen aan dat volk bij het eens mee, dan zeggen ze nee. Maar de behoefte zelfs omdat het verandert, dat kan zo slap en zo zwak zijn. Oh, dat je leest in Gods woord dat er geen kracht is om te baren. Zo is het ook hier met dat volk. En dan zeggen ze, oh, God zal het nog ooit anders worden. Maar ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verdeerd. En dat volk dat overwint door hem die ze lief gehad heeft. Christus die heeft zijn kerk van eeuwigheid lief gehad. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En Christus die is gestorven voor zijn volk. Er staat in Romeins 5 vers 10, toen ze nog vijanden waren. Want als je nu eens vraagt vanmiddag mensen, en dat is de zuivere gereformeerde leer en de praktijk der godzaligheid. Waar heeft God zijn volk gevonden? Waar heeft God zijn volk gevonden? Toen ze lagen te bidden. Och, dat ge den hemel scheurde. Toen ze kermde op. Wees mij zondaar genade. Maar toen ze dood lagen in zonder manier. Op het vlakke des velds. Vertreden in de bloed. De vader een Amoriet en de moeder een Hetitisch. God die heeft zijn volk gevonden midden in de dood. En midden in de gevangenen. Midden in de vijandschap. Maar dat eeuwige wonder door hem die ons lief gehad heeft. En nu in ons leven mensen ook. Dan moeten we geduren. Dan moeten we maar zeggen wat valt er toch tegen. Wat valt er toch tegen. Er zijn ogenblikken en zou een mens God wel vast willen grijpen. Dan zouden met de bruid, dan zouden die voeten wel willen kussen. Die handen wel willen kussen. Die mond willen kussen. Maar er zijn ook tijden mensen dat het schijnt alsof er nergens zegt meer van is in zijn leven. En dat er zelfs de behoefte daarna zelfs niet meer op kan wekken. Onmogelijk aan zijn kant, mensen. Maar de Heere zegt, ik zal ze vrijwilliglijk lief hebben. Vrijwillig. En dat is nu nooit omdat er wat in het volk was of dat er wat komen zou. Maar dat is nu vrij en soeverein. En al had je met vele boelerers gehoreerd, keer nogthans weder tot mij, spreekt de Heer. Hem die ons lief gehad heeft. En och, wij denken wel eens, hoe is het mogelijk, dat God nog terug kan komen. Hoe is het mogelijk? Maar dat is mogelijk, mensen, omdat God God is. Omdat God God is. Als God was als een mens, dan kwam hij nooit terug. Dan was daar zoveel jaar afgedaan, mensen. Daar schreef pas een man uit Zeeland, die schreef, ik had al 60 jaar in de hel kunnen leven. Maar ik mag nog een plaats op de wereld hebben. nog een plaats op de wereld. En Gods volk, dat komt niet in de hel. Dat gaat wel door de hel, maar dat gaat toch de hemel in. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Dan zal ik juichen, stem en snaren, tot roem van zijn goedheid paar. Die naar kortstondig ongenoeg mij eindeloos vreugd. En u kan hier lange tijden zijn, mensen. In de dagen van Elia regende het niet. In 3 jaar en 6 maanden. De hemel die bleef gesloten. Er zijn hier zielen die jaren onder een gesloten hemel. En onder een bedekkende wolk de pad moeten reizen. Maar bij het naderen van de doodstaat, dan zal God een volkomen uitkomst geven. Want hij zal nooit laten varen het werk van zijn hand. Wat hij eenmaal begonnen is, dat zal hem voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En daarom vrees niet, gij wormke Jacobs. En gij volksken Israëls, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt de mijne. En wanneer ge nu gaan zal door het water, dan zal het bij u zijn. En door de rivieren ze zullen niet overstromen. En door het vuur en de vlam die zijn niet verteerd. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. En waar zou je dat nu kunnen weten dat God je nabij is? Al ben jij zo ver van God af, dat je de afstand niet meer bekijken. Waar zou je dat nu kunnen opmaken? Waaruit geliefd? Dat er bij ogenblikken van de hemel nog een indruk van zijn goedheid, macht en majesteit en van zijn gewilligheid in je hart komt en dat je nog een zucht tot God slaat. Heere, help me. Dat is een bewijs dat God niet verre bij je vandaan is. Jij kan wel ver van God afwezen. En ik kan ver van God afwezen. Dat we soms in ons gebed uitdrukken, heren, nog verder als het oosten van het westen en het noorden van het zuiden. Maar hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En gij troost het hart dat schrijend tot hem zucht. En dat ongeveinsd in het midden der ellende. Zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. En hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hem nimmer afgewezen. Lof dat Gods woord in deze middag je tot sterkte mocht zijn, volk van God. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Heft uw hoofden eens op. En ziet op die overste leidsman. En volleinde des geloofs. Jezus Christus. Hij op je eigen blijft zien. Dan zak je weg. Maar als je op hem mag zien. O dan. Dan is het. Want God de Heer. Zo goed, zo mild, is de allentijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal zijn erven nooit begeven en hij zal ze nooit verlaten. En al zit je nu in duisternis en in ongeloof en in twijfel en in druk en in kruis, Er is er één geliefde die altijd op je let. De bruid die zegt dat Christus achter de muur staat. En als je denkt dat je gaat bezwijken, dan komt hij er van achter vandaan. Om je op te richten, om je te bemoedigen. En om je ziel te vertroosten en te versterken. Meer dan overwinnaar straks. Straks, dan zal de maan onder je voet zijn. Straks, dan zullen alle veranderingen geëindigd zijn. Dan zal er geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar is, dat zal verheven van ongerechtigheid hebben. Och, degenen die dat nog missen van vervreemd zijn. Dat je deze kerkgebouw vanmiddag verlaten mocht. Met de bede dat God je het nog schenken mocht. Daar wordt het nog overkomen. Het wordt nog voorgesteld. Het wordt nog aangeboden. Het wordt nog voor je voeten neergelegd. En je hebt geen gebed van half uur te doen, mensen. Maar ook vraag maar of God nog eens aan je denken wil. Vraag maar eens of God je nog bekeren wil. Vraag maar of God nog eens op je neer wil zien. Vraag maar eens of hij je nog verlossen wil. En of hij juist je banden nog wil verlossen. En die genade mocht schenken, noodzakelijk om getroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. En om dan met Paulus te zeggen, die God, die ons uit zo'n grote nood verlost heeft, en nog. En op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Want in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Amen. Heere, we mochten het enkele woord nog bekrachtigen. En nog zegen en nog heiligen tot lering en bekeer. In de avond nog met ons optrekken. En kon het zij nog alles verlenen wat we nodig hebben om nog tot stichten der gemeente. Maar ook dat het ook zij mag tot bekering, tot lering, tot verlossing, tot bemoediging, tot vertroosting en tot versterking. Gedenk ons samen, o allerhoogste majesteit. Begeef ons niet ook in de week die voor ons ligt, in onze gezin, in onze persoon. In de kerk met land en volk, vervul al de noden en verzoen de zonden, om Jezus willen. Amen. Het laatste van Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij God. En wat verder volgt, het laatste van de vierde psalm. Thank you.
volgende week zal er collecte zijn, 's morgens en 's middags, voor het studentenfonds. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.